Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor het voorrecht, Heer, dat we mogen luisteren naar uw woorden. Dank u wel, Heer, voor het voorrecht, Heer, dat u wilt spreken, Heer, want u bent een levende God. Heer, dat u de woorden heeft gegeven, Heer, aan Dirk. Heer, wilt onze harten, Heer, ontvankelijk maken voor u, Heer. Dat u de woorden zullen ontvangen, Heer, als woorden van u. Heer, werk zo door uw geest, Heer, en geef het door uw geest. Geef het door uw geest te spreken, Heer, en geef het ook door uw geest te ontvangen. In de naam van Jezus. Amen.
Amen. Dank je wel. Ik heb wat te veel papier bij me. Ja. Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Ik reed hier vanmorgen naartoe. En toen werd ik een beetje overvallen door de gedachte, wat kan er toch veel gebeuren in een korte tijd. Ja, ik weet niet of je daar wordt door overvallen, maar ineens trof het me zo. Toen we de laatste keer hier waren, was het begin november. En toen heb ik iets verteld, een beetje door laten schemeren ook, over de gezondheid van mijn vader. En ik reed hier naartoe, toen dacht ik, zo, wat is er veel gebeurd in die tijd. Hij is overleden, 3 weken daarna, toen wij hier geweest waren, is hij overleden. Een paar maanden later werd de vader van Ella ziek. Die is inmiddels ook overleden. En binnen de bediening van het CPC is ontzettend veel gebeurd. En ik reed hier zo naartoe en toen dacht ik, jongen, het is ook wel veel geweest. En toch werd ik heel erg bemoedigd toen broeder Marinus Romeinen 12 vers 1 las. En ik wil hem eigenlijk herhalen. Ik heb het niet zo voorbereid, maar het trof me enorm en ik dacht, eigenlijk sluit het heel mooi aan bij wat ik graag met u zou willen delen vanochtend. Romeinen 12 vers 1, daar staat, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En dat vertroostte mij. Op een of andere manier. Ik dacht, ja Heer, bij alles wat er gebeurt om ons heen, door ons heen, in onze nabijheid, verder weg, in de wereld. Iedereen, alles, iedereen heeft wel iets. En dan roept u ons op om als een levend offer heilig en voor God wel behagelijk te zijn. En zo mogen wij onze godsdienst invullen. En dan zegt u daarvan, het is nog redelijk ook. En dat trof me heel erg. En daarin werd ik ook bemoedigd, als ik dan kijk naar mijn eigen voorbereiding van deze dienst, dat ik dacht, ja, God vraagt dingen van ons. Er zijn zaken die misschien op ons pad komen. Maar door dat alles heen blijft de oproep staan dat wij ons mogen uitstrekken naar een bediening in Gods Koninkrijk, voor hem. En het woord bediening klinkt zo zwaar, maar ieder heeft op zijn eigen plekje een taak. En God zegt daarvan, het is redelijk. Dus ik overvraag je niet. Vorige keer heb ik volgens mij daar ook iets over gezegd. Ik overvraag je niet, ik zal je iets geven wat bij je past. Nou, dat bemoedigde mij. En ik ben dankbaar dat God ook zo door een voordienst, door de zangdienst, door van alles en nog wat er in een dienst gebeurt, tot je kan spreken. En daar ben ik hem dankbaar voor. Ik weet niet of u het gevolgd heeft, maar er is een tijdje, het is nu weer wat rustiger, maar in het voorjaar, echt in het begin van dit jaar, de eerste paar maanden, was er een discussie gaande over het nut van het geloof. En is het wel zinnig om te geloven? En slaat het überhaupt nog ergens op als je gelooft? Het ging zelfs zo ver dat de vraag gesteld werd in heel die discussie. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Mensen die geloven. Wat zijn dat voor lui? Wat zijn dat voor types? Nou, en er was daar een meneer, ik zal geen naam noemen, maar hij is wel professor, dokter en meester. En het is een filosoof. En hij is universiteitshoogleer aan de Universiteit van Utrecht. En ook eigenlijk wel heel erg bekend in de wetenschappelijke wereld momenteel vanuit zijn atheïstische uitgangspunten. Nou, mensen die hem misschien kennen, die denken, oh ja, dat is hij. Maar die man die zei iets, en eigenlijk komt dat erop neer, geloof is voor de dommen. Dan vat ik hem even heel kort samen hoor. Hij had daar natuurlijk wel wat anders, zei hij daar verder nog over. Hij zei het eigenlijk zo, en ik citeer, geloof is voor mensen die niet de tijd hebben of het vermogen om er goed over na te denken. Nou, u zit hier als gelovige, dus u hebt waarschijnlijk te weinig tijd, of u bent niet in staat om er goed over na te denken. Dat zei die man zo, boem, op tv. En dan word je op een bepaalde manier, word je als gelovig mens, als christenen, het ging in dit geval over het christendom, ja, dan word je gewoon neergezet. Als mensen die een probleem hebben met hun time management. En mensen die, ja, niet goed nadenken. Eigenlijk, als je er goed over nadenkt, word je belasterd. Het is bijna een vorm van smaad. Nou, dan gaat dat heel ver, zullen jullie misschien zeggen. Ja, dat is ook zo. Maar ik moest daar wel aan denken. En in dat verband kwam ik bij het thema van mijn preek. En dat staat in Handelingen, en dat wil ik graag met u opzoeken. Handelingen 5. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen, want dat zou wat te ver voeren. Ik ga wel even een korte samenvatting geven. Dat is dat hoofdstuk met dat hele bekende verhaal van Ananias en Safira. Waarin het een en ander misgaat, omdat ze liegen tegen God. Iets verderop, vanaf vers 12, gaat het over de wonderen en tekenen die door de apostelen worden gedaan. En overigens, vers 16, gewoon even tussendoor. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden en ze werden allen genezen. Dus daar gebeurt nogal iets onder de handen van de apostelen. Nou, in vers 17... staat een tekst die even wel prikkelend is. De hoge priester stond op en allen die bij hem waren, dit was de sekte van de Sadduceeën, en zij werden vervuld met afgunst. In de NBG staat naijver. Je zou kunnen zeggen, ze werden jaloers op wat daar gebeurde. En dat doet altijd iets met een mens, hè? Jaloezie, dat heeft altijd effect. Nou, en dan gaat dat zo door. De apostelen die moeten in de gevangenis. En dan gebeurt dat geweldige wonder dat er een engel komt van de Heer. En die maakt de deur open van de gevangenis. En ze krijgen een opdracht. Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Moet je je voorstellen, dan ben je net gevangen gezet, juist omdat je die woorden sprak. En dan komt er een engel. Die laat je vrij, om het zomaar te zeggen. En dan denk je, hè, gelukkig. Even bijkomen. Nee, gewoon doorgaan met waar je mee bezig was. Ja, maar, engel, beste engel, daarom zat ik hier. Ja, maar, toch, ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. En toen ze dit gehoord hadden, vers 21, gingen ze tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. Dus ze gaan gewoon door. En dan zie je de beschrijving van de hoge priester. Want er komen dienaars, die willen hen uit de gevangenis halen. Maar ja, ze zitten er niet, ze zijn er niet. En wat zeggen ze? Vers 23. Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deur stonden. Maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. Groot wonder, er was niemand. Nou, en dan krijgen we het gedeelte wat ik graag met u wil lezen. Vanaf vers 24. Toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden horen, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte: zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want ze waren bevreesd voor het volk, dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hun: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld, en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Moet u voorstellen wat daar gebeurt? Ze waren dus al jaloers, ze waren afgunstig, er was naijver, zoals de Bijbel het heeft beschreven. En dan zegt deze man, die je dus opgesloten hebt, en die door een wonder is vrijgekomen uit de gevangenis, die zegt tegen jou op dat moment, schriftgeleerde, wetsgeleerde, een man die alles wist van God: ik moet God meer gehoorzamen dan jou. Daar komt het eigenlijk plat op neer, hè, wat hij hier zegt. Dat komt wel binnen, zal ik u vertellen. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen, vers 30, heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Dus hier is een heftige confrontatie. Het gaat er hier erop of eronder, om het zo maar eens even te zeggen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. Gisteren hebben we ook een soort vorstendag gehad, maar dit is de eeuwige vorst. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Nou, het bouwt maar op, hè? Het bouwt maar op. Elke keer die confrontatie met: ja, maar ik weet wie God is. Ik heb dat bestudeerd. Ik ben een gezag. Ik ben een autoriteit op dat gebied. En dan komt er zo'n achterlijke visser en die zegt dit tegen mij. Vers 33. Toen ze dit hoorden, barsten zij van woede en maakten ze plannen om hem te doden. Om hen te doden. Maar er is ook altijd iemand die denkt verder door. Er stond iemand op in de raad. Een farizeer van wie de naam Gamaliel was. Een leraar van de wet die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. Dus met andere woorden, jongens, wachten jullie even buiten. Ik moet even overleggen. En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Want voor deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een aanhang van ongeveer 400 man, maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. Na hem stond Judas, de Galileër, op in de dagen van de inschrijving. En hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde. En deze is ook omgekomen en allen die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan. Laat ze maar met rust. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Met andere woorden, we zullen wel zien wat het wordt, maar die andere twee is ook niks geworden. Dus mogelijk dat dit ook gewoon helemaal niks wordt. Laat ze maar gaan. Maar, zegt hij, als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Hij denkt dus een paar passen verder en hij denkt, ja, maar stel je voor dat het nou wel van God is. Dan gaan we tegen God in en strijden we tegen God. En wat gebeurt er? Zij lieten zich door hem overtuigen, dus de mannen luisterden naar hem. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en zij lieten hen gaan. Dat is nou typisch de wereld. Even een trap nageven. Oké, ik kan je niet gevangen zetten. Dat doen we maar niet. Maar we gaan je wel even geeselen. Dus ik denk dat ze de gewone 39-1 gehad hebben, slaag gehad hebben. Dus dat is niet niks geweest. Dat weet ik niet, dat staat er niet. Maar er zal ongetwijfeld gegeeseld zijn zoals ze altijd geeselden. En ze zeggen, je mag niet spreken in de naam van Jezus. Nogmaals, dus weer dezelfde boodschap. We laten je gaan. Je krijgt nog even een pak slaag, maar je houdt wel je mond verder. Je mag niet over Jezus spreken. En dan het gedeelte waar ik enorm door werd getroffen. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren om wille van zijn naam smaadheid te lijden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Ik wil het ook even voorlezen uit de NBG. Zij dan gingen uit de raad weg, verblijd dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn. En zonder ophouden, iedere dag leerden zij in de tempel en aan huis en verkondigden het evangelie dat de Christus Jezus is. Wat een verhaal, hè? Kom je in de gevangenis omdat je getuigt van Jezus? Je wordt er door een wonder uitgehaald, een engel haalt je eruit. Je krijgt van die engel de opdracht, ga gewoon door met datgene waarvoor je gestraft bent. Ze gaan door, ze worden ook daar weer opgepakt. Er wordt over hun gesproken, terwijl ze er niet bij zijn. Er komt een uitslag uit, oké, we laten hen gaan, we geven hun nog wel straf. En we geven weer de opdracht, zwijg over de naam van Jezus. En dan die reactie. Onvoorstelbaar. Ze gaan, blij. En waarom zijn ze dan blij? Ik snap dat niet. Je gaat onterecht de gevangenis in, want wat heb je gedaan? Je spreekt over iemand, over een Messias. Daar word je voor gestraft. Dan word je weer opgepakt. Je krijgt een pak slaag, wat ook niet rechtvaardig is. En dan word je weggestuurd. En weer met de opdracht, hou je mond. Het klopt allemaal niet. Het is niet eerlijk. En wat gebeurt er? Ze zijn blij. Dat ze verwaardigd waren, ter wille van de naam, smadelijk behandeld te zijn. Wat is dat dan toch? Waarom toch die blijdschap, vroeg ik me af. Hoe kan dat nou? En misschien denkt u ook al van, ja, wat is dat nou voor pastoraal verhaal? Hoezo een herderlijke zorg? Ik moest daar zelf ook wat over nadenken. In mijn dingen die ik mag doen, ben ik natuurlijk ook veel bezig met pastoraat en mensen helpen en begeleiden. En toen ik hierover nadacht, toen dacht ik van, ja, wat? Hoe helpt dit mensen? Hoe kan dit nou toch mensen helpen? En het heeft denk ik alles te maken met de vraag, waar komt deze blijdschap vandaan? Waar komt deze vreugde? Wat is toch die vreugde? En ik kom daar zo even op terug. Maar laten we even verder kijken wat er staat. Ze waren waardig geacht. Daarom waren ze blij. Ze waren waardig geacht. Omwille van zijn naam. Dus ter wille van de naam van Jezus. Om smadelijk behandeld te zijn. Dus ze waren blij. Dat juist omdat ze getuigden van de naam van Christus. Dat ze om de naam van Jezus werden gesmaad. Toen dacht ik aan die professor, toen dacht ik, oké, joh, noem jij mij maar dom en slecht in mijn tijdplanning, Want het gaat om de naam van Jezus. En het is natuurlijk makkelijk gezegd, want het is een man op televisie. En ja, hij kent mij helemaal niet natuurlijk, überhaupt niet. En ja, verder heb ik daar geen last van. Maar het is niet alleen deze man, hè. Het is ook een tijdgeest waar we mee te maken hebben. Waar we met z'n allen tegen in roeien. Dus de weerstand zal daar ook zijn, op wat voor manier dan ook. En ook u, ook wij, ook jullie, ook jij, je zult er tegenkomen dat mensen je voor gek verklaren omdat je gelooft in de naam van Jezus. En niet alleen dat, maar dat je gelooft in een Jezus die is gestorven aan een kruis. Nou, dat is oké, dat gaat dan nog. Maar dat hij opgestaan uit de dood is natuurlijk compleet lariekoek. Als je daarin gelooft, dan ben je helemaal knettergek. Maar dat is nu net de kern van het verhaal waarom deze mensen die weerstand hebben ontmoet. Dat zal ook de kern van ons getuigenis zijn waar mensen het heftigst op reageren. Het feit dat Jezus bestaat, nou oké, Allah. Dat kunnen we dan nog wel meenemen. Dat hij heeft geleefd, ja, dat is zo, dat zal wel. Kunnen we terugvinden in geschriften. Maar dat hij is gestorven aan een kruis, kunnen we ook nog wel terugvinden. Maar dat hij opstaat uit de dood, dat kan niet. Dat is wetenschappelijk niet te verklaren, dus het bestaat niet. En dan ben je niet goed bij je hoofd. Wat is toch die smaad? Dat is eigenlijk dat je wordt aangetast in je naam. Je wordt een beetje, je bent niet zoveel waard, hè? Het is honend, het is kwetsend. En dan toch die blijdschap. Ik moet eerlijk zeggen, van nature ben ik er niet blij mee. Ik weet niet hoe dat u vergaat. Wij wonen in een leuke buurt. Leuke buren. Maar wij zijn de enigen die op zondag naar de kerk gaan. En dan... Ik heb zo'n grote Bijbel. Deze. En vroeger had ik zo'n kleintje. Die kon ik in mijn binnenzak doen. En in volle vrijmoedigheid ging ik naar de gemeente. Want ja, je kan van alles gaan doen, hè, tegenwoordig. Dus ja, je kan gaan sporten, je kan dit, je kan dat, je kan van alles... Dus ja, dat jij toevallig naar de kerk gaat, ja, dat kunnen ze toch niet aan je neus zien. Ja, en toen kwam deze Bijbel. En toen moet ik, probeert u zich dat voor te stellen. Als ik vanuit mijn huis naar mijn fiets loop, dan moet ik langs 5 buren, zo. En dan aan de overkant wonen daar ook een stuk of 5. En dan weer 5 zo, terug. Dan ben ik achter bij mijn fiets. 15 adressen waar ik langs loop met die hele grote, dikke, groene Bijbel. Ik voelde me de eerste keer gigantisch lopen. Misschien zegt u wel, nou man, wat maak je je druk? Ja, nou ja, goed, dat ben ik. Maar even als voorbeeldje. Ik denk dat we allemaal zo onze neigingjes hebben om, liever niet dat ze er wat van zeggen. Wat zullen ze van me vinden? En misschien vinden ze me wel niet meer leuk. Misschien mag ik wel niet meer bij de buurtbarbecue komen. Nou, weet ik veel. Dus ik loop te rommelen met die Bijbel. Van, ja, maar ja, goed. Waar laat je dat ding, hè? Ik ken gewoon niet. Dus tegenwoordig loop ik gewoon met dat ding onder de arm. Ik ben wel gegroeid. Loop ik gewoon langs al die buren. En het leuke is, natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen van, nou ja, man, wat ga jij nou doen op zondag? Nou ja, goed, dan heb je in ieder geval een gesprek. Maar er kwam ook laatst een keer een buurvrouwtje naar ons toe. En ze zegt ineens van, ja... Jullie gaan toch naar zo'n, en dan zitten ze te zoeken, hè? Ja, zo'n religieuze gemeenschap. Ik zei, ja, we gaan naar de kerk. Oh ja. Op een of andere manier werkt dat dus, hè? En mensen gaan vragen stellen, mensen praten erover. En nou, ze had een bepaalde vraag, dat is nu even niet relevant. Maar toch gebeurt er iets. Maar van nature heb ik zoiets, hè, lastig. Kan ik het niet wat verbergen. Maar wat ik hier zie, is dat ze blij waren dat ze omwille van de naam van Christus smadelijk werden behandeld. Bijna zoiets van, joepie! En dan niet joepie in de zin van, hoera! Ik heb een leuk presentje bij een Happy Meal, bij McDonald's of zo. Niet die joepie. Dit gaat veel verder. Dit overstijgt joepie. Ja, ik meen het serieus. Dit gaat ver boven joepie uit. En heel veel mensen zijn er toch op zoek naar joepie. Kort, snel, even lekker een gevoel van joepie. Maar dit gaat veel dieper. Dit is een vreugde die te maken heeft met het hele diepe besef dat ik mag lijden om de wil van Christus. En daarmee wordt je richting natuurlijk ook totaal anders. Ik zeg niet dat het makkelijk is hoor, want het is natuurlijk heel zwaar. Zeker wat deze mannen allemaal meemaken. En zeker wat vervolgde christenen in de wereld allemaal meemaken. Dat is niet makkelijk. Absoluut niet. Het is niet een goedkoop verhaaltje. Want dan wordt het wel weer joepie. Maar dit gaat veel dieper als joepie. En toch zijn ze daar blij mee. Omwille van zijn naam. Dus de reden, de oorzaak is het spreken in de naam van Jezus. En dan worden ze gehoond, gekwetst. Ze worden verworpen, afgewezen. Ik moest ook zo denken aan het verhaal van Paulus en Silas. Precies hetzelfde, hè? Een paar hoofdstukken verder in Handelingen. Ook opgepakt om hetzelfde verhaal eigenlijk. En wat gaan zij doen? Ze gaan zingen in de gevangenis. Eenzelfde blijdschap, eenzelfde vreugde. En dat wij mensen hebben een bepaald beeld bij het begrip vreugde en blijdschap. En dat heel vaak heeft het te maken met een bepaalde oppervlakkigheid. Daarom noemde ik dat een beetje gekscherend joepie. Maar die vreugde gaat veel dieper. Dat heeft te maken met het hele diepe besef dat ik door het offer van Christus gered ben. En dat ik overgeplaatst ben van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht. En dat ik een hemelburger ben geworden. Oké, ik ben er nog niet. En ik maak nog fouten. Het gaat soms helemaal mis. Maar mijn positie is in Christus. En in Christus ben ik geborgen bij de Vader. Amen. Gelukkig, iemand is het met me eens. In Christus ben ik geborgen bij de Vader. Ben ik zijn kind. En dat diepe besef geeft vreugde. En dat besef wil je ook graag delen met mensen om je heen. En dan kan het heel lastig zijn. Maar dat verhoudt zich nooit met de vreugde die er is. Dat je je beseft en dat je je realiseert. Eigenlijk ben ik al eigendom van God de Vader. En daar kan niemand meer wat aan doen. Alleen ikzelf. Maar goed, dat is even een andere preek. Misschien was het ook wel zo dat die apostelen dachten aan wat de Heere Jezus had gezegd. Ik wil dat nog kort met u delen. De Heere Jezus heeft gezegd in Matteüs hoofdstuk 5. Zalig, vanaf vers 10. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt. Daar is het woord weer. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben ze de profeten voor u vervolgd. Hier zien we hetzelfde, hè? Dezelfde twee woorden. Smaadt en verheugt u, verblijdt u, want uw loon is groot in de hemelen. In Lucas spreekt Jezus ook. In Lucas hoofdstuk 6... vanaf vers 22. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijd u te dien dagen en spring op van vreugde. Nou, dat is toch helemaal te gek. Dan moet ik opspringen van vreugde uit mijn stoel, bij wijze van spreken, als dit mij gebeurt. Probeer u zich dat eens voor te stellen. Want zie, uw loon is groot in de hemel. Immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld. En dan komt er een hele pijnlijke, en daar zijn we zo gevoelig voor, lieve mensen. Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken. Statenvertaling zegt, wanneer alle mensen goed van u spreken. Immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld. Met andere woorden, iedereen kan wel vriend met mij zijn en blij met me zijn en heel fijn vinden om met mij op te trekken. En ik krijg nooit tegengas, want iedereen is blij met mij. Nou, misschien moet ik dan wel even een vraag aan mezelf stellen. Wee u, en als Jezus dat zegt, dan moeten we meestal wel opletten. Hè? Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken. Zo. En dat is natuurlijk nooit zo in de realiteit, maar ik draai hem even om. Hoe graag willen we dat niet? Ik wel hoor. Ik vind het fijn als mensen blij met me zijn. Ik vind het blij dat al mijn buren me leuk vinden. En als ik daar dan open ben en eerlijk ben en ik spreek en ik spreek vrij uit, dan weet ik zeker dat een aantal buren niet meer blij met me zijn. Want ik zie ook wat dingen in die levens waarvan ik denk, oeh, wie gaat hun daar iets over zeggen? Ja, zegt God dan heel fijntjes, jij woont daar toch? Ja, heer, dat is ook zo. Maar ja, ik vind het wel prettig dat iedereen blij met me is. Zegt God, ja, ben jij? Oeh. Nou, dat klinkt heel zwaar, het klinkt heel dreigend, zo bedoel ik het niet. Voelt u zich vooral bemoedigd? Want deze worsteling maken we dus allemaal mee. Maar het is wel dat de Heer Jezus sprak, wee u. En misschien hebben de apostelen daar wel aan gedacht. En dat ze inderdaad zich realiseerden, ja, maar eigenlijk onze Heer heeft dit al gezegd. Heeft dit al aan ons meegegeven, heeft dit voorzegd. In 1 Petrus, indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als een moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als christen leidt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Nou, dit was geschreven na Handelingen. Maar hier zien we dezelfde houding. 1 Petrus 4, vers 14 tot 16. Laat dus niemand uwer moeten lijden als een moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als christen leidt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Het heeft dus zelfs een positieve klank. En zo zijn er veel meer teksten, ik ga ze niet allemaal met u opzoeken, want daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Maar als je die teksten leest, dan zie je, het is positief, het spreekt over onze eer, het spreekt over genade. Dus het is een eer dat we mogen leiden. Het is een uiting van Gods genade in ons leven. Het is een bewijs van waardigheid. Dat zagen we net ook terug bij Handelingen. Hè? Ze voelden zich verwaardigd om te lijden onder de naam. Dus het was een waarde. En dat is ook een van de worstelingen waar natuurlijk heel veel mensen mee worstelen. Wat ben ik waard? Waar zit mijn eigen waarde? Wanneer tel ik mee? En dan is natuurlijk altijd de eerste vraag, wie bepaalt wanneer je meetelt? Wie bepaalt wanneer wij als mensen meetellen? Ikzelf? Of mijn omgeving? Of de norm? Of de trends? Nou, noem maar op, wie bepaalt of ik meetel? Wie bepaalt wanneer ik van waarde ben? En God zegt, ik heb ook mijn criteria van waarde. Nou, er zijn heel veel dingen uit te halen uit de Bijbel. Maar dit is er eentje van als het gaat om waarde. Waar zit onze waarde? In 2 Thessalonicenzen wordt ook gesproken over de waarde. In hoofdstuk 1, vers 3 tot 7. Het is een bewijs van waardigheid. En het is een... In vers 5, het is een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook leidt. Nou, dus eigenlijk is de vraag, min of meer, mag de naam van Jezus aan ons kleven? Met alle respect gesproken. Mag de naam van Jezus aan ons kleven? Dus wat kleeft er aan mij? Wat zien mensen als ze met mij in ontmoeting zijn? Mag de naam van Jezus aan ons kleven? En voor iedereen wordt dat op een andere manier ingevuld. Ieder heeft zijn eigen bediening. Ieder heeft zijn eigen taak. Ieder heeft zijn eigen functie. Ieder heeft zijn eigen rol. Daar zit het niet in. Maar het heeft wel te maken met hoe vult Jezus dat door ons heen in. En mag dat ook van ons? Mag Hij het invullen? En daarom vond ik vers 12, hoofdstuk 12, vers 1, Romeinen ook zo bemoedigend. Het is een redelijke eredienst. Datgene wat God van ons vraagt, is redelijk. Ja, zeg je, dat is mooi gezegd. Nou, ik wil afsluiten met een bemoediging. Romeinen 8. Overigens is Romeinen helemaal een prachtige brief als het gaat over schaamte en onze positie en onze plek. Romeinen 1 vers 16 zegt bijvoorbeeld, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En dan hoofdstuk 8 vers 18 staat ook een stevige tekst, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ik kom niet in de Bijbel tegen dat het volgen van Christus betekent dat we vlekkeloos door het leven gaan. Zonder strijd, zonder weerstand, zonder lijden, zonder vervolging, zonder verdrukking. Integendeel, ik geloof het niet. Misschien mag ik nu wel nooit meer komen, maar ik geloof dat niet. Er zal toch weerstand zijn, maar een geweldige belofte. En daar sluiten we mee af zo. Romeinen hoofdstuk 8. Laten we maar lezen vanaf vers 31. Daarvoor staat trouwens dat God zegt dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Maar in vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En probeer elke keer uw eigen naam in te vullen. Hè? Als God voor mij is, als God voor mij Pietje is, wie zal dan tegen mij Pietje zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor mij, Pietje, allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods Pietje beschuldigen? God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is. En hier weer dat de kern van het evangelie waar alles overheen valt tegenwoordig. Waar iedereen op weg stuitert. Maar dit is de kern van ons evangelie. Christus Jezus, die is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte. En wat nog verder gaat, die ter rechterhand Gods is. En wat doet hij daar? Daar pleit hij voor ons. Fantastisch, toch? Probeert u zich dat eens voor te stellen. Ik hou er altijd wel van, en om dat ook wat persoonlijk te maken. Als we het dan hebben over een pastorale, herderlijke taak. Ook in dit soort stevige thema's. Hierin zien we wat God doet. Ook voor mij. Voor u. Voor jou. Heel persoonlijk. Christus pleit voor u. En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Ook weer zo'n vorm van weerstand. Hè? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Ga dus niet in eigen kracht de wereld om je heen bewijzen hoe geweldig je bent. Want dan gaat het mis. Hier staat, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, niet door onszelf, maar door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat is ook zo'n prachtig lied, heel oud lied hebben we daar ook van. Hè? Ik ben verzekerd dat nog dood nog leven. Ja, ik ben een beetje in de stemming gekomen vanmorgen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte. En dan komt hij, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus ons Heer. God is de enige die niet geschapen is. God was, is en zal er zijn. Snap ik dat? Nee, dat snap ik niet, maar dat hoef ik ook niet te snappen. Het is zo. En de rest is allemaal schepping. En daarvan zegt Gods woord dus nu hier, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dus helemaal niks, niets. En als ik dan worstel met vervolging en als ik dan worstel met strijd en met schaamte en hoe doe ik dat en hoe moet dat toch allemaal en ik durf niet en ik ben zo'n klein piepeltje, hoe moet ik het allemaal doen? Niets kan u scheiden van de liefde van Christus. Helemaal niks. Ja, maar Satan dan. Hij ook niet. Ook geschapen, hè? Denk er goed om. Hij wordt soms neergezet als gelijkwaardig aan God. Gods tegenstander. Flauwekul! Een geschapen wezen. Hij is nooit hetzelfde geweest als God. Is het nooit geweest, zal het ook nooit zijn. Maar zo wordt hij gepresenteerd, hè? Zeker in de occulte wereld. Hij is gelijkwaardig aan God. En het is een gevecht op een gelijkwaardig niveau. Net zoals een voetbalwedstrijd. We beginnen bij 0-0 en we kijken wel wie er wint. Flauwekul, hij heeft verloren. Het is een ongelijkwaardige strijd. Het is een schepping. En hij kan nooit, nooit, nooit evenaren aan wie God is. Dus dat opblazen van die power en die kracht, is het dan niet reëel? Ja, natuurlijk. Ik ontken het niet. Zeker, het is er. Maar God gaat er ver bovenuit. Ver bovenuit. En ook, dus ook hij kan nooit u scheiden van de liefde van Christus. Jazeker, hij heeft een doel. Hij heeft een doel, dat weet ik. Een van zijn belangrijkste doelen is u weghouden bij God de Vader. Daar is hij druk mee. En soms gebeurt dat in ons denken. En daarom zei ik net ook, in halverwege ergens in mijn preek. Uw positie is in Christus, is geborgen door hem in de Vader. Daar kan hij nooit bij. Als ik de deur openzet, ja oké, dan kan hij erbij. Maar dan nog is God soeverein. Laten we dat alsjeblieft nooit vergeten. Dus die bemoediging, daar zou ik graag mee willen afsluiten. Het kruis is leeg. Het graf is leeg. We dienen een opgestane Heer. Hij is verhoogd als koning. En hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Dat is onze Heer. En nu is het aan ons om ook die vraag te beantwoorden. Heere, als het nou zo is dat ik misschien iets moet doen om uw naam waar ik mij voor schaam, of waarvoor ik angstig ben in de reactie van mensen. Misschien mogen we, of misschien, ik denk dat we mogen leren om te gaan staan in dit soort teksten. Ook in de praktijk van het leven. Er is worsteling, er is verdriet, er is strijd, er is moeite. Echt waar, heel veel. Dat ontken ik niet. Maar in dit alles is het net niet in staat om ons te scheiden van de liefde van Jezus. En als we dat vast kunnen houden, dan durven we ook te gaan staan in een tekst waar ik mee afsluit. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. We zullen er ook tegen kunnen. En dat geloof, daar mogen we met z'n allen in groeien, denk ik. Ik ook. Ik mag nog behoorlijk groeien in de gedachte, wat er ook gebeurt, ik zal er tegen kunnen. Af en toe denk ik, red ik het wel? Ja, ik niet. Maar Christus, Gods geest, God de Vader, door mij heen, die redt het. Oké, laten we bidden. Heer, ik dank u wel. Dank u wel voor uw geweldige bemoediging. Dank u wel, Heer, dat u ook laat zien dat u onze Vader bent. En dank u wel, Heer, dat we veilig bij u zijn. En dat veilig, dat vinden we nog soms zo moeilijk te begrijpen, Heer. Want wij hebben ook onze eigen definities van veilig. Maar veilig heeft een eeuwigheidsperspectief. Heren, in Christus, u ziet ons aan in Christus. En daarin zijn wij geborgen bij u. We zijn uw eigendom. En dat is nu al begonnen. Dank u daarvoor, Heer. Dank u voor dat geweldige offer, wat we ook nog niet zo lang geleden herdacht hebben, Heer. U bent opgestaan uit de dood en u leeft. Wij dienen een levende God. Wij dienen een levende Heer. Dank u wel daarvoor. Heren, maar ik wil ook bidden voor onze omstandigheden die niet altijd makkelijk zijn. Soms zijn ze pijnlijk, soms zijn ze verdrietig. Soms is het zwaar. Heren, dat leggen we ook in uw hand. En ik geloof ook zo dat u ons wilt toerusten op een manier, wat we net ook lazen, zodat we er tegen zullen kunnen. Heren, maar vergeef mij als ik elke keer aankom met mijn eigen oplossingen. Soms zijn het niet uw oplossingen, Heer. En dan laat u me zo liefdevol zien dat u een andere weg hebt. Maar dat u mij wel wil helpen om er doorheen te komen. Dank u daarvoor, Heer. En dank u voor die geweldige belofte dat u zegt, er is niets, maar dan ook helemaal niets, wat jou kan scheiden van de liefde van Christus. Ja, Heren, dat is fantastisch. En daar willen we leven, Heer. In die realiteit. Onafscheidelijk van God de Vader. En onafscheidelijk van Jezus Christus. Dank u wel daarvoor, Heer. We houden even onze ogen gesloten. En ik wil u vragen, als u denkt van ja, ik hoor dat nu allemaal wel. Maar ik vind dat nog best wel lastig. Om vrij van die schaamte te leven. Om het ook in geloof te kunnen pakken, dat er niets is wat mij kan scheiden van de liefde van God de Vader. Of om het te realiseren dat ik er doorheen zal kunnen komen, omdat God mij toerust om het te kunnen doorstaan. Of misschien zegt u wel, ja, ik heb het geloof gewoon niet. Dan mogen we ook naar God zeggen, Heere, kom mijn klein geloof te hulp. En als u zegt van, ja, ik herken mij op een of andere manier in deze woorden of in die boodschap, en ik wil daarop reageren. Ik ga u niet naar voren roepen, maar gewoon op uw plaats. We houden onze ogen gesloten dat u zegt van ja, ik wil hierop reageren. Steek dan uw hand eventjes op. Ja. Dank u wel. We blijven gewoon op onze plaats en houden onze ogen gesloten. En als u zegt ja, eigenlijk ben ik wel zo iemand die... Ik vind het ook best wel angstig om mij hier aan toe te vertrouwen. Ik durf bijna niet. God wil u vandaag ook tegemoet komen daarin. Zijn er nog meer mensen die graag hun hand op willen steken? Oké, ja. Dank u wel. Heren, dank u wel. U heeft de handen gezien. Van de mensen die zeggen ja. Ik heb hier iets in nodig van u, Vader God. En niet om het zo nodig te hebben, maar om toegerust te zijn voor mijn plekje, voor mijn bediening, voor wat u mij geeft. Of om dingen te kunnen dragen, of om dingen te kunnen verwerken. Ik heb u nodig, God. Heer, u ziet het en ik wil u zegen vragen op dit moment voor deze mensen. Wilt u hen nabij zijn, Heren? En wilt u hen vervullen met uw geest, de geest van kracht en troost, maar ook een geest die visie geeft op wat uw plan is. Dank u wel daarvoor. Heren, wilt u hen zo bemoedigen en wilt u hen daarin zegenen. Heren, en ook de mensen die misschien niet hun hand opgestoken hebben, maar ook ergens van binnen zeggen ja. Heren, allemaal kunnen we onze hand opsteken. Want we zijn op weg. Heren, en soms hebben we nog de neigingen om weg te duiken. Heer, ik wil bidden dat wij ook dwars tegen de stroom van de tijd in durven te getuigen voor wie u bent, van wie u bent. U bent de opgestane Heer, uit de dood opgestaan. En u heeft het offer volbracht aan het kruis van Golgotha. En u heeft geleden en u bent gestorven voor de zonden van ons. En dat is de enige weg van redding voor de mensheid. Heer, en wilt u ons helpen om daar in die boodschap te gaan staan. In Jezus' naam. Amen.